Weertman, lied 357. Vanavond wordt uit de bundel Weertman lied 460 en ook lied 56 gezongen.
Ter voorbereiding op deze dienst willen we gaan zingen van Psalm.
Uw voorbeden wordt gevraagd voor de volgende zieken. Mevrouw Ank van Heun van den Hatert, Heuningstraat 38, is opgenomen in het Rivierland ziekenhuis in Tiel. Daar werden ook Jesse en Danielle Schimmel van der Riet tollen nog 19 kesteren opgenomen. Mevrouw van Zetten van Eldik, Maaskant 5, keerde weer huiswaarts uit het ziekenhuis te Nijmegen. Uit het ziekenhuis in Nieuwegein. De heer Stam, Ambachtstraat 24, kwam thuis uit het Rivierland ziekenhuis in Tiel. Allen bidden we sterkte toe. We leven mee met elkaar. Dat is ons geboden.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot een eeuwigheid, nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij willen dit samen zijn voortzetten door opnieuw te zingen op Psalm 100, nu dan de versen 3 en 4. Gemeente, wij willen nu ons geloof belijden en instemmen met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen wij uit Weerklank 460. Weerklank 460. Na de geloofbelijdenis. Met deze belijdenis, gemeente, weten wij ons verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En in gemeenschap met de kerk belijden wij ons geloof en zeggen in ons hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Laten wij bidden. Heer onze God, wij danken u dat wij vanavond hier zijn gekomen. Geroepen en gekomen. Dat samen zijn, dat is een voorrecht waarvan wij de waarde maar nauwelijks beseffen. We willen u loven en prijzen dat we als gemeente onderweg hier samen zijn in uw huis. Geef dat wij ook in deze avonddienst een rustpunt mogen ervaren te midden van de hectiek en de drukte van elke dag. We bidden u dat wij uw stem horen. De stem die we in de week zo vaak niet of maar nauwelijks horen. Maar het is wel uw stem die ons de weg naar het leven wijst. Heere, geef dat wij uw stem horen en naar handelen. Onderricht ons met uw Heilige Geest, dat we ons door uw Geest geleid weten. Schenk daarbij uw Geest in het spreken, in het horen. U weet wat wij nodig hebben. U kent ons. Sommigen van ons hebben troost nodig. Troost omdat het leven hen zwaar valt. Bemoedig hen en geef hen kracht. De kracht van de Geest, zodat ze zich gedragen weten door uzelf en zo verder kunnen. Anderen hebben de uitdaging nodig omdat ze aan het vastroesten zijn door routines en vaste gewoontes. Geef, Heere, daarom dat wij ons zullen verwonderen en dat we komen op de toonhoogte van uw lofprijzing, dat we u leren aanbidden en u vereren. Heere, open ons hart om het te ontvangen. We bidden u dat voor elkaar hier in de kerk, voor anderen die met ons verbonden zijn. Heere, wil zo dit samen zijn zegenen. Laat het oprecht een eredienst zijn tot meerdere glorie van uw naam en tot opbouw van uw gemeente ook hier. Dat bidden wij u, ziende op Jezus, onze Heere en Heiland, in vergeven van zonden, uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen uit de Bijbel, uit Markus 3. Markus 3. Markus 3, te beginnen bij vers 20, we lezen vers 20 en vers 21. En daarna gaan we verder bij vers 31 en lezen dan door tot hoofdstuk 4, vers 20. Markus 3, vers 20. En ze kwamen thuis. En er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat ze zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden, want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. Dan gaan we verder bij 31. Nu kwamen dan zijn broers en zijn moeder, en terwijl zij buiten stonden, stuurden zij iemand naar hem toe om hem te roepen. En de menigte zat om hem heen en ze zeiden tegen hem, zie, uw moeder en uw broers daar buiten zoeken u. En hij antwoordde hun en zei, wie is mijn moeder of wie zijn mijn broers? En terwijl hij rondom zich keek naar hen die om hem heen zaten, zei hij, zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. En hij begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem, zodat hij in een schip ging zitten op zee. en heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen en zei in zijn onderricht tegen hen: luister, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien dat het ene deel van het zaad langs de weg viel. En de vogels kwamen in de lucht, en de vogels in de lucht kwamen en aten het op. En een ander deel viel op de steenachtige grond, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel in de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht. En nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het kwam op en groeide. En het ene droeg 30, het andere 60 en het andere 100-voudig. En hij zei tegen hen: wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij die om hem heen waren met de 12 hem naar de gelijkenis. En hij zei tegen hen: het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot degene die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet doorzien. En horende horen en niet begrijpen. Opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden. En hij zei tegen hen: begrijpt u deze gelijkenis niet? Hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is, in wie het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degene in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt. Die, als zij het woord gehoord hebben, en meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben, maar ze zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Ze horen het woord, nemen het aan en dragen vrucht. De een 30, de ander 60 en de ander 100-voudig. Dit is het woord van God. Gelukkig zijn we, gemeente, als we het woord van God horen en bewaren in ons hart. Amen. Gemeente, dit woord willen wij overdenken. Het thema van de verkondiging is in de diepte. Vanuit Marcus 4, vers 9. En daar staan deze woorden: wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Met thema in de diepte. Eerst willen we zingen met elkaar uit Psalm 40. En daarvan de versen 4 en 5. Wij zingen Psalm 40, 4 en 5. Gemeente van Christus, hier aanwezig in de Hervormde Kerk vanochtend. De gelijkenis van de zaaier. Een eenvoudig verhaal. En Jezus geeft meteen de uitleg erbij. De zaaier zaait het woord, zegt Jezus. De zaaier, daarmee bedoelt hij zichzelf, maar ook de apostelen en anderen die het evangelie verkondigen. Het zaad, dat is het woord. De akker, dat zijn de mensen die het horen. Allemaal heel eenvoudig. En het doel van het zaad dat uitgestrooid wordt, is natuurlijk dat het gaat groeien en dat het gaat vrucht dragen. Dat zal niemand verbazen. En dan bedoelt Jezus, zo is het dan ook de bedoeling dat mijn woorden, alles wat ik vertel, dat vrucht gaat dragen. Vrucht dragen, gemeente, dat wijst op de uitwerking van het woord van God in mijn leven. Dat we daar iets mee doen. Dat we naar dat woord gaan leven, horen en ernaar leven. In Marcus 3, vers 20, en daar begon ik de lezing mee, lezen we dat Jezus' familie hoort dat er opnieuw, dat er weer een menigte om hem heen staat. En we lezen daar ook dat er niet eens de gelegenheid is om te eten. En dan wordt het de familie toch een beetje te gortig. En daarom gaan ze naar hem toe. En ze willen hem tegenhouden. Ze willen hem dwingen te stoppen. Hij is buiten zichzelf, zo vinden zij. Ze bedoelen, hij is niet goed wijs. Hij moet stoppen. Zo van, Jezus, het is nou wel welletjes. Het is mooi geweest. Het is fijn dat je zo enthousiast in je werk opgaat. Maar als je dan vergeet te eten, dan ben je niet goed bezig. De familie wil hem meenemen, maar dat lukt niet. Ze kunnen vanwege de drukte niet bij Jezus komen. En dan zegt Jezus die merkwaardige woorden over zijn moeder en broers. Hij vraagt, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En het antwoord volgt meteen. Die de wil van God doet. Die is mijn broer, mijn zuster en mijn moeder. Die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder. De wil van God doen, dat is vrucht dragen. Doen wat God belangrijk vindt. En daarom vertelt Jezus dit verhaal. De gelijkenis van de zaaier die zaait in grondsoorten. Jezus noemt drie grondsoorten, waarbij het zaad niet aan zijn doel beantwoordt. Geen vrucht voortbrengt dus. Het zaad valt langs de weg en dan komen de vogels en die pikken het op. Een ander deel van het zaad, dat valt in steenachtige grond. Het ontkiemt wel, maar het verdroogt uiteindelijk. Of het valt tussen de dorens, het groeit wel, maar het verstikt uiteindelijk. Toch, het zaad voldoet niet aan zijn doel. Geen vrucht. Als je Jezus' uitleg zo leest, dan denk je, er gaat nogal eens wat mis met het geloof, met de uitwerking van de verkondiging. Er gaat nogal wat fout op onze geloofsweg. En Jezus maakt dan meteen duidelijk waardoor dat komt. Het is de Satan die daarachter zit, zegt hij. Dat je krijgt te maken met vervolging. Of in ons geval moet je misschien spreken over minachting. Dat je niet helemaal serieus wordt genomen als gelovige. Of de zorgen van elke dag. Die kunnen zoveel van je vragen. Dat er van geloven maar weinig terecht komt. Of de tegenwerking die je ondervindt, twijfel die kan opkomen, of allerlei vragen die mensen jou stellen over het geloof en over God, waar je geen antwoord op weet. Vaak ook vragen die je zelf hebt. Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, gemeente, Jezus vertelt deze gelijkheid van een zaaier om duidelijk te maken dat zijn boodschap vanwege de tegenwerking die je ondervindt, vanwege de moeite die je tegenkomt, dat om die reden die boodschap van Jezus niet aan de oppervlakte moet blijven, maar diep in ons hart moet doordringen, diep in ons hart moet landen. Dat het niet gaat om de uiterlijke gedragsregels, maar buitenkant geloof bepaalt niet. Jezus wil dat het zaad, dat zijn woord in de diepte komt. Komt het zaad wel in de diepte, bedoelt hij. Hij bedoelt dat het een zaak van het hart wordt. Dat lezen we ook in het Oude Testament. In Spreuken bijvoorbeeld lees je: mijn zoon, geef mij je hart. Een zaak van het hart dus. Dat het woord zo landt in je leven, dat het je leven, je hele leven doordringt. In de breedte en in de diepte. Dat is de bedoeling van het onderwijs van Jezus. Maar er is wel een geheim aan verbonden. En daarover spreekt Jezus na de gelijkenis van de zaaier. Vanaf vers 4, vanaf hoofdstuk 4 vers 10. Als hij weer alleen is met zijn volgelingen en de 12. Dat is wel apart trouwens. De volgelingen met de 12. Wij denken vaak dat Jezus alleen met de 12 discipelen optrekt. Maar hier staat dat Jezus alleen was met zijn volgelingen en de 12. Die 12 vormen een soort A-team, zeg maar. Die had hij geselecteerd om later zijn werk voor te zetten als apostel. Maar daarnaast zijn er ook nog andere volgelingen. Hij is met die allen, de 12 plus, zou je kunnen zeggen. En ze stellen hem vragen over de gelijkenissen. En uit de antwoorden blijkt dat er een geheim aan verbonden is. Jezus zegt tegen hen, vanzelf: het is jullie gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen. Dat is jullie gegeven, jullie weten het. Maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben. Opdat ze goed horen, maar het niet begrijpen. Anders zouden zij zich bekeren en vergeving krijgen. Hij zegt: ik heb jullie het geheim van het Gods koninkrijk verteld, aan jullie, maar niet aan mensen die niet in mij geloven. Aan mensen die buiten staan. Aan hen vertel ik het in gelijkenissen. Zo zien ze dus wel wat er gebeurt, maar ze begrijpen het niet. Ze luisteren wel, maar ze snappen het niet. Ze bekeren zich niet en ze krijgen geen vergeving. De discipelen die snappen dat niet, zo blijkt. En Jezus verwijt hun dat ook nog. Hij zegt: hoe is het mogelijk? Jullie trekken al zo lang met mij op, snappen jullie dit niet? Terwijl jullie het geheimenis van het koninkrijk van God is gegeven. Ze snappen het niet. Gemeente, snappen wij het? Deze uitspraak van Jezus. Laten we eerlijk zijn, hebben wij toch ook moeite mee? Zij die buiten staan, krijgen alles te horen in gelijkenissen, opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben. Opdat ze goed horen, maar niks begrijpen. Anders zouden ze zich bekeren en zouden ze vergeving ontvangen. Vergeving van zonde ontvangen. Vreemd is dat. Staat er wel. Jezus woorden. Hoe moet je dat nou opvatten? Hoe moet je dat opvatten? Nou, wellicht bedoelt Jezus met degene die buiten staan, mensen die daar zelf voor gekozen hebben. Die het bewust willens en wetens afwijzen. Die zijn woorden willens en wetens naast zich neerleggen. En wel gehoord hebben, maar er niet van willen weten. Ik denk dat we het zo moeten lezen. Dat is ook wel de meest gangbare uitleg hierbij. Het gaat om mensen die buiten staan en die daarvoor gekozen hebben en daarin ook volharden. Er zit een keuze achter. Ze horen wel, maar ze kiezen ervoor om buiten te blijven. En dan moeten we niet denken, gemeente, dat die grens hier langs de buitenmuur van de kerk loopt. Mensen buiten de kerk, of binnen de kerk. Nee, die grens kan ook dwars door de kerk heen lopen. Het gaat om, horen wij de woorden van de Heere en doen we er iets mee? Eigenlijk is het een keuze van voor of tegen mij. En de grens is, zegt Jezus, of je ervoor gekozen hebt om in mijn kring, om in mijn aanwezigheid te leven of niet. Het is niet genoeg alleen maar te luisteren. En ieder die de wil van de Vader doet, die is mijn moeder, mijn broeder en mijn zuster. Het woord dat Jezus zegt kan alleen maar in je hart doordringen als je leeft in die eenvoudige en persoonlijke omgang met hem. Als je hem volgt, zoals de discipelen hem volgen, die met hem meegaan. Ze worden geroepen, ze gaan mee. Ze geven aan dat ze bij hem willen horen. En met die stap geven ze dat aan. Ze gaan mee. En ze geven aan, Heere, bij u willen we horen. Want bij u vinden we dingen die we nergens anders kunnen vinden. Zoals Petrus dat een keer zei. Heer, tot wie zouden wij moeten heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Weet u, gemeente? Het woord van Jezus, wat ook vanavond klinken mag. En vanmorgen hier geklonken heeft. En zo vele keren eerder. Het woord van Jezus wil je in beweging zetten. Ook in tijden als je denkt, ik heb geen energie meer om erin te blijven. Geen energie meer door de dingen die je meemaakt. Door de dingen die op je weg komen. Ook dan wil Jezus jou of u in beweging zetten. Want hij heeft woorden. Hij heeft woorden die je leven kunnen veranderen. En daar moet je niet te gemakkelijk over denken. Niet te gering. Zeg met Petrus, Heere, u heeft woorden van eeuwig leven. Tot wie zouden wij er moeten heen gaan? Jezus' woorden, gemeente, zijn altijd een uitnodiging. Een uitnodiging om ook in zijn kring te komen. Maar die stap moet je dan wel zetten. Net als die eerste discipelen dat deden. Ze werden geroepen en gingen mee. Dat hoeft niet letterlijk, maar het gaat om die verbondenheid met hem. Om met hem verbonden te zijn, is het van belang dat je die keuze maakt. Dat is ook het eerste wat Jezus zegt als hij aan zijn taak begint. Het eerste wat er gezegd wordt, zijn deze woorden: bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Bekeert u. Je moet kiezen. Kies heden wie gedienen zult, zegt Jozua als hij afscheid neemt van het volk. Kies heden wie je dienen zult, gemeente. Dat geldt voor ons, voor een ieder van ons. En niet alleen eens, een eerste keer, ook dat, maar regelmatig. Steeds weer opnieuw. Wij noemen dat dagelijkse bekering. Omdat wij steeds weer terugvallen door, zoals ik zei, vervolging of minachting of zorgen. De duivel zit niet stil. We komen zo vaak terecht in situaties die je niet wil. Zaken die je van hem afhouden. Van binnen weet je het vaak heel goed hoe het moet. Weet je precies hoe het moet. Maar je doet het niet. Je kiest anders. En denk aan Paulus die zo uitriep: het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, doe ik wel. En let wel, dat zei hij als bekeerde man. Als gelovige zei hij dat. Zo vaak dat je anders kiest. En soms ook niet eens anders kunt kiezen. Zoals bij Paulus. En het zal bij ons toch niet anders zijn. Je wilt wel. Maar het lukt niet. En daarom spoort Jezus ons aan om het woord, om de boodschap van het koninkrijk van God steeds dieper in je hart te laten wortelen. Opdat het diepgang krijgt. Het moet niet aan de oppervlakte blijven. Het gaat niet om je uiterlijk gedrag. Het gaat om dat je dicht bij de bron blijft die Jezus is. Dicht bij Jezus. En dat is niet altijd zo gemakkelijk. Dat valt tegen. Zomaar. Ik wil een voorbeeld geven. We weten allemaal dat Jezus onder andere zegt dat we geen wraak moeten nemen. En natuurlijk weten we dat. En dat vinden we ook. Zij heeft het helemaal mee eens. Maar als iemand je een flinke hak zet, of ze trappen op je tenen, dan heb je soms de neiging om je te wreken. Zulke gevoelens kunnen zomaar opkomen. Je hebt er vaak niet eens controle over. Het komt zomaar op. En daar moet tegen gevochten worden. Dat is de strijd, gemeente. Dat is de strijd waar Paulus het over heeft als hij zegt, ik heb de goede, als hij het heeft over de strijd van het geloof. En dat heeft alles te maken met de woorden van Jezus toelaten in je leven. Om die strijd vol te houden. Woorden van Jezus horen, het woord van God horen en doen, betekent dat je niet teleurgesteld wordt. Jezus kan je leven veranderen. Op een manier die je niet voor mogelijk houdt. Hoe dan? Wat verandert er dan? Nou, dat ligt uitgedrukt, gemeente, in die enorme opbrengst van het zaad. 30, 60, 100 fouten. Dat geeft aan hoe groot de levenskracht van het zaad is. Tot 100-voudig lezen we. 100-voudig. Dat wil zeggen dat één gezaaide tarwekorrel een halm voortbrengt met een aar waarin 100 nieuwe tarwekorrels gegroeid zijn. Maar dat kan helemaal niet. Volgens mij is er geen aard te vinden die zo groot is. Dat kon toen niet en dat kan nu niet. Met andere woorden, je houdt het niet voor mogelijk wat het woord van God teweeg brengt. 30, 60, 100-voudig. Onvoorstelbaar veel dus. Het woord van God, gemeente, kan zoveel vrucht voorbrengen. Je houdt het niet voor mogelijk. Als wij het woord van God in ons leven opnemen, het horen, eruit leven, toelaten, kan het veel meer doen dan wij ons kunnen bedenken. Dat kan. Absoluut. Maar er is ook een andere kant. Er zijn ook belemmeringen. Veel zelfs. Dat zit hem niet in het zaad. Dat zit hem niet in het woord. Maar het zit hem in de mensen die luisteren. Jezus bedoelt, wanneer jij zijn onderwijs hebt leren kennen, wanneer aan jou de geheimen van het koninkrijk zijn verteld, en je doet er niks mee, wanneer je denkt, mooie preek vanavond of vanmorgen. En je gaat vervolgens over tot de orde van de dag. Dan schuif je als het ware het woord van Jezus opzij. Dat lijkt een beetje op het zaad dat wordt weggepikt. Het kan ook zijn dat je in je leven met heel veel problemen te maken krijgt. Jezus spreekt over tijden waarin er moeilijkheden komen. Hij bedoelt, als dan het zaad niet diep genoeg kan doorschieten, niet genoeg wortel heeft gekregen, dan kan het verdorren. Juist omdat wij met zoveel moeite te maken kunnen krijgen en zoveel tegenstand kunnen ondervinden, juist daarom is het zo van belang dat het woord diep daalt in ons hart. Juist daarom. We moeten die verschillende bodemsoorten die Jezus noemt niet zien als verschillende mensen, maar als verschillende luisterhoudingen van mensen. Het gaat over levensomstandigheden, als het leven moeilijk is, in welk opzicht ook. Vervolging, minachting of anders, geldzorgen, gezondheidsproblemen. Juist dan is het van belang dat het woord van Jezus diep daalt in ons hart, diep is ingeworteld. Dan kun je dat beter aan. Dat is wat Jezus ons hier wil vertellen. Ik zeg daarmee niet dat dan meteen alles is opgelost. Blijft lastig, omdat we ten dele kennen. Blijft moeilijk, omdat de duivel niet stil zit. Maar het maakt je wel sterker. Als zijn boodschap diep voldoende in ons leven binnenkomt, als het woord van Jezus in je leven wortelt, dan kan het vrucht dragen. Dan kan het geloof tegen een stootje. Al die belemmeringen. Moeite, onder andere. Maar er is nog een belemmering. Er is nog een belemmering. En dat is de goede omstandigheden in het leven. Rijkdom, welvaart. Als alles goed gaat. Ook dat kan zo belemmerend werken. Dat geloof geen vrucht draagt. Maar als je diep in mij geworteld bent, ben je ook dan sterker. Te midden van de welvaart en de rijkdom. Wanneer je geworteld bent in Jezus, ben je beter bestand tegen de dingen die het vrucht dragen belemmeren. Vanuit onszelf zijn we niet zo sterk. Vanuit onszelf gaat het telkens weer mis. En we zitten allemaal wel eens een keer behoorlijk aan de grond. Daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat we aan de Heer Jezus verbonden zijn. Dat je je leven aan Hem toevertrouwt. Dat je je leven legt in zijn handen. En dat is meer dan alleen maar christelijke dingetjes doen. Omdat je erin opgevoed bent of zo. Of omdat je het onderwijs van de kerk van wel oké vindt. Een goede moraal. Nee, je doet het omdat je hem hebt lief gekregen. Dat is geheim. Als het woord daalt in ons hart, heeft te maken met hem lief krijgen. Dan word je gedreven door de liefde, door zijn liefde voor jou. En daar gaat het om. En laat het dan steeds weer onze bede zijn, deze week, om vervuld te worden met de Heilige Geest, opdat we het woord van God horen, gehoord hebben vandaag, en doen. Immers, wie oren heeft om te horen, die horen, zegt Jezus. Amen. We zingen uit Weerklank 56. Laat men u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok bent. Ik wil afsluiten met een avondgebed van Luther. Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Heere, blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid, gemeente, om uw gaven te geven. En na de inzameling zingen wij ons slotlied uit Psalm 146, daarvan de versen 3 en 4. Gemeente, ga heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere voor uzelf en voor een ieder die bij u hoort. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou vrede. Amen.